Ja, Jan, mensen dromen in deze gemeente niet, ben ik achtergekomen. Ik wil je zeggen, ik droom soms, maar dan is het meer een nachtmerrie. Ken je dat? Ik zal je iets vertellen. Ik vertel u één van mijn nachtmerries. Die komt één keer in de zoveel tijd terug. Mijn nachtmerrie is dat ik in een onbekende stad rijd, waar ze alle wegen opgebroken hebben op zondagmorgen, en ik kan de kerk niet vinden. En uiteindelijk stop ik een politieagent in mijn droom. Het is elke keer dezelfde droom. En die politieagent weet niet eens waar die kerk staat. Dus dat helpt mij helemaal niet. En mijn droom eindigt altijd in het ongewisse of ik het gehaald heb of niet. Gevolg daarvan is dat ik altijd extra controleer als ik ergens onbekend moet zijn. Hoe zit het met wegen en dat soort dingen. Ik heb tijdens mijn vakantie de gewoonte om 's morgens heel vroeg op te staan. Ineke houdt van uitslapen, ik niet. En dan ga ik in mijn voortent zitten en dan gebruik ik in mijn camping, in mijn vakantieperiode, de tijd om een Bijbelse persoon of een onderwerp te bestuderen. En de afgelopen zomer heb ik dat gedaan door naar het leven van Abraham te kijken. Dan moet ik je zeggen, dat is natuurlijk een zeer overbekend verhaal. Maar ik heb eigenlijk nooit de tijd genomen om als ware als reisgenoot met hem die hele reis te maken van Ur der Chaldeeën naar Kanaan, naar Egypte, heen en weer. En als ware elk onderdeel als ware zelf mee te maken. En ik moet u zeggen dat het een heel boeiende reis is geworden. Te meer omdat ik de tweede dag van mijn vakantie een herseninfarct kreeg. Met als gevolg dat ik niet meer kon spreken en een aantal andere uitvallen had. Wat heel veel van. En dan plotseling gaat zo'n reis op een ander perspectief hebben. En wat ik vanmorgen ga doen, ik ga u een aantal dingen doorgeven die ik geleerd heb toen ik samen met Abraham die reis maakte. Over 2 weken ben ik weer terug, want het is zoveel dat ik knip hem gewoon in 2e preek. En over 2 weken gaan we gewoon weer verder. Weet ik in ieder geval dat hij terugkomt. Hoop ik. Maar als je die hele reis van Abraham in het leven van Abraham zou moeten samenvatten in 1 Bijbeltekst, dan is het Genesis 15 vers 6. Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. En die ene zin vind je een aantal keer ook terug in het Nieuwe Testament. Die tekst geeft weer het geloofsleven van Abraham, van het begin tot het eind. Een leven dat aan de ene kant gekenmerkt wordt door vertrouwen, maar ook door twijfel. Wat aan de ene kant gekenmerkt wordt door blindelings God te volgen in de roeping, maar aan de andere kant ook een moment hebben van, ik ga God een beetje helpen om zijn belofte in te vullen. Aan de ene kant gekenmerkt worden door moed, als het gaat om het bevrijden van Lot, en aan de andere kant door angst gedicteerd te worden. En toen ik dat las, dacht ik, hé, hij is een mens zoals wij. Want we kennen denk ik die beide kanten. En wat ik zei, ik wil er een paar dingen over uitleggen. Nou, de geschiedenis van Abraham begint eigenlijk in Genesis 11. Niet in Genesis 12, waar de roep is, daar in Genesis 11. Die begint met de woorden, dit zijn de nakomelingen van Terach. En in een paar zinnen wordt eigenlijk het gezin geschetst waar hij uitkomt. Abraham had 2 broers en hij trouwde met Sarah, waarvan gemeld wordt, gelijkertijd vanaf het eerste moment, zij is onvruchtbaar. En dan lezen we dat Terach vertrekt naar Ur der Chaldeeën om op weg te gaan naar Kanaan. We weten niet waarom, de Bijbel vertelt ons dat niet. Misschien zijn er economische redenen. Misschien is er al iets van een roeping geweest daar. 1 ding is duidelijk, de Bijbel zegt, als je leest, dat God eigenlijk vanaf Ur der Chaldeeën degene was die uiteindelijk Terach aanzette om op weg te gaan naar Kanaan. Maar dan staat er een heel raar zinnetje. Maar toen zij in Haran kwamen, bleven ze daar wonen. We weten niet waarom, misschien om te overwinteren, maar ze bleven wonen in Haran. En Haran is een hele goede plek om te wonen. Het is heel boeiend om te wonen. Het is een plek met allerlei activiteiten. Het is ook een plek om rijk te worden. Want we lezen heel duidelijk, als Abraham later vanuit Haran vertrekt, is hij een rijk man met veel slaven en slavinnen en veel bezit. Maar Haran is niet Kanaan. Voel je hem aan? Haran is niet Kanaan. De Bijbel zegt, hij vertrok uit Ur der Chaldeeën om op weg te gaan naar Kanaan. Dat was zijn eindbestemming. En ergens, halverwege, bleef hij wachten. En toen ik erover nadacht, dacht ik, hé, hoe zit het eigenlijk in ons leven? Misschien ben je net als ik met het geloof van je ouders in door het geloof van je ouders in aanraking gekomen met het geloof. Dat er een moment was in je eigen leven dat je zei, hé, ik heb dat verlangen om die God die mijn ouders kennen ook zelf te willen kennen. En ik heb ergens bewust, was ik in mijn hart, er is ergens een plek waar God mij wil gebruiken om zijn koninkrijk hier op aarde te bouwen. En dan ga je op weg met dat verlangen om die plek te ontdekken. Je gaat ook op weg eigenlijk om uiteindelijk je God beter te leren kennen. En dan kom je in Haran. Om welke reden weet ik niet. En Haran is goed. Haran is fijn. Maar het gevaar is als je te lang in Haran blijft, dat je vergeten bent waar je voor geroepen bent. Weet je wat het trieste van het verhaal is? Het verhaal eindigt, Genesis 11, met de dood van Terach. Terach is in Haran en het volgende wat geschreven is, en Terach stierf. En blijkbaar is er niks gebeurd in Haran al die jaren dat de moeite waard was om in de Bijbel op te schrijven. Waarschijnlijk als hij doorgereisd was naar Kanaan, was er een heel hoofdstuk of meerdere hoofdstukken aan hem gewijd. Maar hij bleef daar zitten. Het opmerkelijk zelfs dat daar staat en Terach stierf, maar Terach heeft nog 70 jaar geleefd nadat Abraham naar Kanaan trok. En in die 70 jaar was er blijkbaar niks wat de moeite waard is. Dus het is voor mij een waarschuwing als ik dat lees van pas op, Haran is fijn, Haran is goed, maar Haran is niet de plek waar je moet zijn. En ik weet niet of jij misschien zegt, ja, ik herken dat. Ik ben ergens op mijn reis naar mijn bestemming in Haran gestopt. Ik vind het allemaal wel best. Ik zit hier fijn, het is goed, het is fijn. Maar ik weet diep in mijn hart dat er ergens iets anders is waar God me wil gebruiken. Dat is de eerste gedachte die ik door wil geven. Het tweede wat me opviel is dat Abraham op 75-jarige leeftijd wordt geroepen. Hij is 75 jaar en dan staat er in de zin, hij wordt geroepen. God zegt, je moet alles wat vertrouwd is verlaten. Je moet op weg gaan naar een land wat ik je zal wijzen. Ik zal je maken tot een groot volk, maar dan het meest belangrijke. En in dit volk zal ik alle andere volken zegenen. Abraham zegt eigenlijk, ik wil met je op weg. God zegt tegen Abraham, ik wil met je op weg gaan, opdat je met jouw leven anderen zegent. Ik wil je gebruiken om mijn koninkrijk te bouwen en anderen te zegenen. En Abraham gaat. Abraham is op weg om uiteindelijk die taak uit te voeren. Vind ik zo mooi. En opnieuw mijn vraag, waar ben je naar op weg? Je hebt gaven en talenten van de Heer gekregen, toch? Waar ben je naar op weg? Hoe ben jij bezig, net als Abraham misschien, om te zeggen, ik wil mijn gaven en talenten gebruiken. Ik ben op weg naar Kanaan, naar het beloofde land. Ik wil bruikbaar en beschikbaar zijn voor God. Nou, net voor de zomer had ik besloten om een aantal taken in de gemeente Veenendaal, maar ook in een aantal andere delen van mijn werk neer te leggen. En dan kom je in zo'n luchtledige moment terecht als je taken neerlegt. En ik weet dat ik op de camping zat en dacht, de eerste dag dat ik mijn Bijbel was te bestuderen, en ik was bezig met die roeping van Abraham, dat ik zei, Heere God, ik ben toch eigenlijk nog een beetje te jong voor pensioen, hè? Dat kan eigenlijk nog niet, hè? En het was net, en ik zat voor mijn camp, voor mijn caravan, en ik keek uit naar een prachtige oude kerk die aan de andere kant van de camping stond. En het was net als God tegen mij zegt, Eugène, je bent inderdaad nog te jong. Abraham was 75, dus je hebt nog even te gaan. En ik heb nog iets nieuws voor je. En het was heel sterk in mijn gedachten dat ik dacht, dat heeft te maken met spreken. En de volgende dag krijg je een infarct. Wat aantast mijn stem, mijn geheugen, mijn creativiteit. En dan lig je in het ziekenhuis en denk je, Heer, heb ik me nou vergist? En ik weet dat s'avonds belde Henk Stoorvogel, een goede vriend van mij, en we spraken over de impact die het heeft als je spreker bent, meer dan 40 jaar en je stem doet het niet meer. En hij zei tegen mij, Eugène, weet je, als je niet meer kunt spreken, kun je altijd nog schrijven. En als je niet meer kunt schrijven, dan kun je altijd nog mensen bemoedigen. En als je dat niet meer kan, dan heeft de Heer misschien nog wel wat anders voor je. En toen ik erover nadacht, dacht ik, ja, eigenlijk begrijp ik het wel. Want in de kern van de zaak gaat het helemaal niet om mij, het gaat om hem. In het ziekenhuis moest ik denken aan Rika. Een jonge vrouw die samen met haar man in de dienst van de Heer ging staan. Na de geboorte van hun derde kind bleek op een gegeven moment dat ze steeds minder kon. Ze kon niks bijna. Ze kon geen Bijbel meer lezen. Het enige wat ze eigenlijk nog kon was bidden, heel moeilijk, en kaartjes schrijven. En toen ik jaren later haar begrafenis leidde en er waren 600 man in de kerk. En ik vroeg aan hen, wie van jullie heeft op een cruciaal moment in zijn leven een kaartje van Rika gehad? Gingen de 600 vingers omhoog. En waarom zeg ik dit? Omdat ik weet elke keer waar ik hierover spreek, dat er ook vanmorgen hier mensen zitten die denken, ja, je zegt dat wel, Abraham, geweldige man. Maar ik stond achteraan de rij toen God de gaven en talenten uitdeelde. Wat is mijn gaven en talenten? Nou, laat ik dit tegen je zeggen. Het maakt niet uit hoe groot of hoe klein je gaven en talenten zijn. God wil ze gebruiken op de plek waar hij je nu gesteld heeft en op de plek waar hij je straks gaat stellen. En zeer waarschijnlijk is de plek waar je nu gesteld bent een plek om gebruikt te worden en klaargemaakt te worden voor dat wat daar nog ligt. Dus denk niet te klein van jezelf. Denk alsjeblieft niet te klein van je gaven en talenten. Want het gaat niet om jou. Het gaat om hem. In jou. Na een paar dagen in het ziekenhuis geweest ging ik terug naar de camping. Want ik denk, ja, thuis is ook maar thuis. Ik blijf gewoon in de camping. Prachtig weer. Weet je, onze grote boom zat ik. Allemaal goed schaduw. En ik ging verder met de geschiedenis. In de geschiedenis pakt uit dat Abraham komt in Kanaan. En dan kijkt hij om zich heen. En er zijn er allemaal Kanaanieten in dat land. Waar die komt, zijn Kanaanieten. Er is niet eens een stukje grond vrij. En ik kan me voorstellen dat hij rondliep en naar boven keek. En zei, Heere God, hoe doen we dit hier? Er zijn mensen die wonen hier. En ik kan me voorstellen dat de mensen die met hem optrekken, zijn slavinnen, zeiden, en waar gaan we wonen? En waar gaan we wonen? En je ziet gewoon, hij trekt gewoon door dat land heen. En nergens is een plekje voor hem. En dan staat er, en toen sprak de Heere. Nou, en dan denk je dat er in de Bijbel staat. En de Heere zei, linksaf, tweede rechts, daar is een stukje grond voor je. Daar mag je wonen. Dat staat er niet. De Heere komt en de Heere zegt heel simpel maar één ding. Hij zegt, ik zal je iets laten zien. Ik geef je wat geven. Het land is niet voor jou, maar is voor je nakomelingen. Nou Heer, dank u wel. Ik heb geen kinderen en een onvruchtbare vrouw. Ik wil niet vervelend zijn, maar volgens mij klopt dat niet. Het land is niet voor jou, is voor je nakomelingen. Einde verhaal. Meer informatie krijgt hij niet. En daar moet hij mee doen. En toen ik de last dacht, dacht ik bij mezelf, af en toe denk ik, Heere God, hier is een man die heeft zijn leven op spel gezet, die verlaat alles wat hem dierbaar is. U had toch wel een beetje meer kunnen vertellen? Niks. En herken je dat soms in je eigen leven? Dat je denkt, Heere God, u had wel een klein beetje meer kunnen vertellen. Ik ben een bepaalde weg ingeslagen, ik heb een bepaald idee wat ik moet doen. Een beetje meer vertellen zou mij wel helpen. Waarom doet u dat niet? Abraham moet met die beperkte informatie gaan. Maar wat ik ook interessant vond is, God zegt eigenlijk, Abraham, eigenlijk ga ik jou gebruiken om het nageslacht te zegenen. En toen dacht ik, hé, God is de God van de generaties. Ik leef in een tijd dat alles moet hier gebeuren, nu, vandaag. Ik bestel vandaag een boek en ik moet het morgen hebben. En God heeft een heel andere tijdplanning. Die zegt, ik ben de God van de generaties en ik investeer in jou, maar de zegen komt pas de generaties hierna. En toen ik erover nadacht, dacht ik, ja, ik herken dat wel. Weet je, het feit dat ik hier sta vanmorgen, is omdat twee mensen die op oudere leeftijd Jezus leerden kennen, mij iets van hem verteld hebben. Mijn ouders. Mijn ouders hebben nooit geweten dat uiteindelijk ik dit zou gaan doen. Voordat ik uiteindelijk predikte, was mijn moeder overleden. Ik denk dat mijn moeder nooit gerealiseerd heeft dat wat ze in mij geïnvesteerd heeft, uiteindelijk gevolg heeft dat ik een spreker ben geworden. God gaat door de generaties heen. En toen dacht ik, hey, mensen, denk daarover na. Wij zijn geroepen voor onze kinderen en onze kleinkinderen. En als je geen kinderen of kleinkinderen hebt, dan ben je geroepen voor een volgende generatie om hen iets te laten zien. En dat wat God jou gegeven heeft, mag uitwerken in de generaties die daar je komt. En weet je wat hem ook trof? Terwijl Abraham niet zijn eigen land heeft, eigenlijk als vreemdeling in Kanaan verblijft, staat er, overal waar hij kwam, bouwde hij een altaar en hij riep de naam des Heren aan. Wij zijn vreemdelingen hier op aarde eigenlijk, of niet? Maar ik hoop dat overal waar je komt en waar je tijdelijk verblijft, dat je zegt, ik bouw hier mijn huisaltaar. Ik bouw hier mijn plek waar ik kan bidden, net als Job op een gegeven moment zijn altaar had. En als de kinderen een aantal dingen deden waar hij niet blij mee was, dan zei hij, hier, we gaan naar het altaar, we gaan naar de Heere God. En daar roept hij de naam des Heren aan. Vind ik zo mooi. Uitdrukking. Die komt uit de tijd van Noach, toen was hij voor het eerst werd hij genoemd. Je noemt de naam des Heren, daar is de plek waar hij is. Ik zou willen zeggen, die diensten die we vanmorgen hebben zijn geweldig. Maar ik hoop dat je je eigen altaar hebt waar je de naam des Heren aanroept door de week. Hoe druk je ook bent. Dat je de tijd neemt. Overal waar ik kom, ik zet mijn altaar. Het is eerst wat er staat. Hij bouwde een altaar en hij riep de naam des Heren aan. En dan maken we een grote sprong. 75, 10 jaar. En opmerkelijk is, in die 10 jaar spreekt God niet. We hebben soms het idee dat Abraham en al die aartsvaders gewoon met God spraken. Maar God spreekt 10 jaar niet. In die 10 jaar zijn heel veel dingen gebeurd. Daar spreek ik de volgende keer over. We hebben daar de geschiedenis dat hij gevlucht is. Dat hij vanwege een hongersnood naar Egypte moet. Er is gesproken over die geschiedenis van Lot. En Sodom en Gomorra. Al dat soort dingen is gebeurd. En in de tussentijd is het stil. 85 is Abraham. En eigenlijk heeft hij zich diep in zijn hart verzoend met het feit. Ik sterf kinderloos en mijn hele bezit gaat naar mijn trouwe medewerker Eliezer. En dan neemt God hem mee naar buiten en dan zegt God, kijk eens naar boven. Probeer de stel eens te tellen. En hij begint 10, 100, 1000. En op een gegeven moment raakt hij de tel kwijt, moet hij opnieuw beginnen. En dan zegt hij God, zoveel sterren als er daar in de hemel zijn, zo groot zal jouw nageslacht zijn. En dan komt die zinnetje, en Abraham geloofde God. En het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Maar direct daarna komt het vers, nou zegt hij, en dat is, hoe weet ik dat ik het land zal bewerven? En toen denk ik, ik. Dat hele korte gericht. Wij zijn erop gericht dat het nu gelijk moet zijn. En dan zegt de Heere God, hij zegt, ik zal het je vertellen. Het is niet alleen voor je nageslacht, ze krijgen het pas over 400 jaar. En Heere God, vallen duidelijk, het had beter in Haran kunnen blijven. Een stuk simpeler. Wat doe ik hier dan? Wat doe ik hier dan? Ze krijgen het pas over 400 jaar. Ik heb geprobeerd, toen ik dat las, me voor te stellen hoe hij daarmee rondgelopen heeft. Ik ben hier, ik verwacht een nageslacht. En ze krijgen het pas over 400 jaar. Moet je voorstellen dat je hier 400 jaar moet rondlopen door die woestijn. En ergens besluit God om niet meer te zeggen. Klaar. En dat laat me opnieuw zien dat er ergens een tijdslijn is van God. En ergens passen wij daar mensen erin, maar precies begrijpen doen we het niet. Als God het behaagd heeft om 400 jaar te wachten, kan het dus zijn dat God zegt, Eugène, ik ga iets doen door jouw kleinkinderen waarvan je nu nog niet eens weet. Dat ik ben God. En ik weet wat er in de toekomst ligt. 400 jaar. En dan zijn we een jaar verder. En er is nog steeds geen zoon. Nou, God had een zoon beloofd aan Abraham, maar er stond er niet bij welke vrouw. Heb je nagedacht? Staat er niet in. Dus, dacht Sarah, laten we de gewoonte van deze tijd honoreren. Als een vrouw in die tijd geen kinderen kon krijgen, dan nam ze haar slavin, die gaf ze aan haar man. En het kind wat geboren is, is van haar, want de slavin is ook van haar. Dus laten we dat maar gaan doen. Zo gezegd, zo gedaan. Abraham gaat naar bed met Hagar en krijgt een zoon. Probleem opgelost, toch? En God is daar niet gelukkig mee. Dit is niet de zoon der belofte. Dit is de zoon van menselijk vernuft. En er gaan 13 jaar weer voorbij. En ik kan me voorstellen dat Abraham regelmatig gekeken heeft naar Ismaël. Die jongen die opgroeide en dacht, waar past die ergens in Gods plan? Is dit hem nou of is dit hem niet? Is dit hem nou of is dit hem niet? Want God spreekt gewoon 13 jaar niet. Moet je voorstellen, je denkt wel eens dat jij het moeilijk hebt omdat God niet spreekt. Hij moet 13 jaar leven met iets waarvan hij dacht, is dit het nou, is het het niet? En dan, op zijn 99ste jaar, ontmoet hij de Heer weer. En op zijn 99ste jaar zegt God opnieuw, die bekrachtigt opnieuw de belofte die hij gegeven had. Hij wil zelfs dat alle mannen uit op dat moment het volk wat gegroeid is, besneden worden. En hij zegt, over 1 jaar zal Sarai een zoon baren. Heer, zeg nog gewoon als je 75 bent dat het nog 25 jaar duurt. Dan weet ik wel. Wat is dit nou? En dan merk je dat eigenlijk Abraham er gewoon niet meer in gelooft. Dan zegt Abraham, moet u goed horen, Heer God. Ik ben al blij als u Ismaël zegent en onder uw bescherming neemt. Dan ben ik blij. Laten we de rest maar vergeten. Einde verhaal, gaat toch niet meer gebeuren. En dan zegt God dit. Ismaël is niet de zoon der belofte. En ik mag u best zeggen, ik heb geworsteld met Ismaël in dat verhaal. Vooral als hij op 17-jarige leeftijd samen met zijn moeder weggestuurd wordt. Dat herken je dat het ergens wringt? En ik heb er dagen mee geworsteld en ik denk, Heer, wat is dit nou? Wat is dit nou? En in mijn worsteling heb ik 2 antwoorden gekregen van de Heer. Het eerste antwoord was dit. Ja, Ismaël is geboren uit ongehoorzaamheid. Dat is zo. Dat feit kun je niet ongedaan worden, dat is niet de bedoeling. Maar, was het tweede wat is, Ismaël is ook het voorbeeld van Gods liefde. Het is namelijk God zelf die Ismaël zijn naam heeft gegeven. En Ismaël betekent God hoort. En hij wordt de vader van een groot volk. Is interessant, God hoort. Dus God hoort ook alles wat met Ismaël. Het is niet de bedoeling, ja, maar God hoort. En waarom zeg ik dat? Omdat ik regelmatig in mijn bediening mensen tegenkom die zeiden, ik ben het gevolg. Ik ben het gevolg van iets wat niet de bedoeling was geweest. Dan wil ik vanmorgen tegen je zeggen, maar God, maar je bent wel het voorwerp van Gods liefde. En God zegt, ik hoor. Ik weet waar je mee bezig bent. En dan eindig ik met een laatste gedachte. In datzelfde verhaal, als Abraham 99 jaar is, verandert God zijn naam. Van Abraham in Abraham. Bijna niks, het is maar een letter, het is een hele kleine verandering. Maar er zit een groot verschil in. Abraham betekent, vader is verheven. We zouden kunnen zeggen, Abraham betekent, vader is subliem. Is geweldig. En als je naar hem kijkt, naar zijn rijkdom, naar zijn macht, dan zouden we zeggen, dit is een ondernemer waar je rekening mee moet houden. Had meer dan 300 werknemers. Het was een flink bedrijf wat hij opgezet had. Had veel macht en invloed. Was geëerd in de omgeving. Abraham, ja, Abraham is subliem. Maar zijn naam wordt veranderd in Abraham. En dat betekent vader van vele volken. De man die subliem is als het om zichzelf gaat, wordt uiteindelijk genoemd, ik heb je geroepen om mensen te zegenen. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik over die namen nadacht, dacht ik, ja, er zijn periodes in mijn leven, vooral als het om mij gaat. Als ik erg op mijn gericht gerecht ben, dan ben ik een Abraham. Dan vind ik het prettig als mensen zeggen, Eugène is subliem. Eugène doet het goed. Ja toch? Als ik op mezelf gericht ben. Maar als ik diep in mijn hart kijk, dan denk ik, ik wil een Abraham zijn. Want ik wil dat mensen uiteindelijk zeggen, God werkt door hem heen om anderen te zegenen. Of niet? En ik denk dat we met elkaar zoals we hier zitten, eigenlijk liever een Abraham zijn dan een Abraham. Wij willen met ons leven toch mensen zegenen. Ja, heel veel dingetjes doorgegeven, bewust zonder PowerPoint, want dat kan ik op dit moment niet. Dit werkt allemaal niet helemaal goed nog, dus af en toe ben ik dingen nog kwijt. En over 2 weken gaan we gewoon verder. Dan gaan we kijken hoe dat met Lot zit en Melchizedek en Egypte. Dan gaan we gewoon verder. Ja? Laten we gewoon een moment stil zijn en ons afvragen, wat was nou de boodschap die uiteindelijk vanmorgen voor mij bestemd was. Wat wilde God nou vanmorgen tegen mij zeggen? Neem gewoon een moment van stilte. Heer, vanmorgen werden we opnieuw bepaald dat u de geheel andere bent. We zijn vanmorgen bepaald bij het feit dat u trouw bent, ook trouw bent aan uw belofte, maar dat de manier waarop u dat invult vaak heel anders is dan wij menselijk ons kunnen voorstellen. Ook in ons persoonlijk woord. En zoals we hier zitten met elkaar zijn we op weg om onze bestemming uit te werken. We zijn op weg, of misschien trekken we al door Kanaan en we proberen daar heel duidelijk een plek te creëren waarin we mensen mogen zegenen. En ik wil u bidden dat u ieder van ons daarin helpt. Ik wil u bidden dat we niet te klein van onszelf zullen denken, maar dat we u danken voor dat wat u ons gegeven heeft en wat u wilt gebruiken om uw koninkrijk te bouwen. Of het nou is in de werkplaats, of in de wijk waar we wonen, de stad waar we wonen, of in de gemeente waar we onze gaven en talenten ook mogen inzetten. We bidden u, Vader, om ook die dingen in ons leven die we niet kunnen begrijpen, dingen die zo anders gaan dan we gedacht hebben, gewoon bij u neer te leggen. En net als Abraham, u dagelijks te volgen en te doen wat u ons geeft. Leid ons daarin. Dit alles bidden we in Jezus' naam. Amen.